Daarover gesproken.
Fact Goals.
Met Frank Leeman, goedemorgen, ja, hier in de studio. Hey, vandaag even niet over die hersenchirurg en die raketgeleerde, maar wel een aantal korte factchecks.
Ja, en laten we even beginnen met die boeren die gisteren op Schiphol stonden. Ja. Een van de zinnen die te horen was met boeren was: we kopen Schiphol op en dan sluiten we de tent en is meteen de stikstofproblematiek opgelost. Nou, het is een beetje een inkoppertje, maar, en jullie weten het misschien, voor hoeveel procent van de Nederlandse stikstofuitstoot is Schiphol verantwoordelijk?
Daar heb je volgens mij een raketgeleerde voor nodig.
Ik heb dat rapport gezien. Ja, ik weet het. Ja, ja.
10%?
Nee, minder. Denk ik.
Ja, het is minder. Schiphol is verantwoordelijk voor 0,1% van de uitstoot. En dat is als je de vluchten boven 900 meter niet meerekent, neem je die wel mee. Ja. En is Schiphol verantwoordelijk voor 1,1 tot 1,5% afhankelijk van waar je
kijkt. Dus heel weinig zou je kunnen zeggen. En de landbouw?
46%. Oh, ja. En wegverkeer is ongeveer 35%.
Dus je moet nog wat meer luchthavens opkopen dan.
Dan moet je, ja, inderdaad, ben je nog even lekker, kan je nog even aan de slag. Ja,
ja, precies. Goed, dan twee corona-checks.
Ja, het bericht met de titel Omicron verspreidt zich snel, maar eerste data wijzen op minder heftig ziekteverloop, stond 7 december in het FD. Nou, nu is dat natuurlijk berichtgeving die we vaker hebben gehoord, maar specifiek op dit bericht valt iets aan te merken.
Want wat is de bron van dit bericht?
De bron van het bericht is een bericht van het South African Medical Research Council, het SAMRC, en wat daarna is opgepikt door de New York Times en de Financial Times, en dus de FD. Maar er zijn meteen een aantal kanttekeningen te maken. En de eerste vind ik eigenlijk al meteen een soort van hilarisch. Een zin in het oorspronkelijke bericht is: de PCR-machine bij het laboratorium kan niet screenen op het S-gen. Het is onbekend of de patiënten de Omicron-variant hadden. Maar omdat de prevalentie op deze plek hoog is, doen we de redelijke aanname dat het om Omicron gaat. En de mensen die in het ziekenhuis liggen, die gingen voor andere redenen naar het ziekenhuis. En die worden dan bij binnenkomst getest. En dan bleken ze toevallig ook corona te hebben. Dus die hele conclusie die wordt dus getrokken op een groep incidentele patiënten. En niet de groep patiënten die zich normaal gesproken melden omdat ze in problemen komen door corona. Dus ja, dan zou eventueel de kans kunnen bestaan dat je daarom wat lichtere klachten ziet. Dan bij een populatie die naar het ziekenhuis gaat vanwege corona. En dit waren daardoor ook jongere patiënten, waren allemaal onder de 50. En die hebben natuurlijk sowieso al wat minder problemen. En die data gaat ook nog een keer over de eerste 2 weken van Omicron. Dus nou ja, goed, allemaal wel begrijpelijk. Maar dit is nou precies een bericht waar je dus eigenlijk niet zo stellig zo'n kop bij kan schrijven.
Over jonge coronapatiënten gesproken. De jongste coronadoden in Canada. Daar zijn ook wat vraagtekens bij.
Ja, wat oudere situatie. Maar ik denk toch nog wel een actueel voorbeeld van hoe dat in de media kan gaan. In Alberta, Canada was melding van de jongste coronadoden. Een jongetje van 14. De arts dokter Dina Hinshaw bracht dit nieuws. Maar niet lang daarna werd zij ter verantwoording geroepen door de advocaat van de familie van het jongetje. Want het patiënt die lag al de hele tijd in het ziekenhuis met een hersentumor. En het zou sowieso al een van de dagen zou die komen te overlijden. En stierf uiteindelijk met een positieve corona-uitslag. Maar de medische situatie van het jongetje was totaal niet geheim. Liepen al maanden natuurlijk de deur van het ziekenhuis plat. Dus het is niet echt verrassende nieuwe data dat die terminaal was. En ze heeft wel de excuses aangeboden. Okay. En ze hebben ook het protocol veranderd voor wanneer je die coronadoden mag tellen.
Goed. Tot zover de corona-checks. Nog iets heel anders?
Iets heel anders. Ik vond het eigenlijk heel leuk. Bij BNR in de middag met Donatello en Roos hoorde ik iets over de paus. En dan moet ik eerst even uitleggen. Het was een bericht naar aanleiding van het aftreden van de 73-jarige aartsbisschop van Parijs, Michel Opetit. Die was wat te intiem geweest met een vrouw en dus bijna zijn celibaat in gevaar gebracht. En nu had hij strikt genomen nog niks verkeerd gedaan. Maar door de roddels en de algehele verpeste sfeer heeft de bisschop zijn ontslag ingediend. En het is dan ook aanvaard door de paus. En in reactie daarop zei de paus: onkuisheid is beroerd, maar hoogmoed is het ergste. En Donatello en Roos vragen zich dan dus op zender af: sinds wanneer is er een rangorde voor de 7 hoofdzonden?
Blijkbaar, en dat wist ik dan wel helemaal niet, is er dus een gradatie in de zonde.
Nou ja, de vraag is dus, is die er of is die er voor de gelegenheid? Ik vind het prachtig.
Zeker, en dat is dus de nieuwsvraag.
De nieuwsvraag, ik weet dus helemaal niets van religie of katholicisme, maar nu vroeg ik me dus ook af. Dus ik heb gebeld, niet met de paus, maar wel met een Nederlander.
Toch
uiteindelijk wel iemand anders. Een Nederlander die lid is van de Pauselijke Academie voor de Theologie, Paul van Geest, die zelfs het Vaticaan adviseert. En hij is ook nog eens een keer hoogleraar Economie en Theologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En gevraagd, klopt die soort van rangorde die de paus gebruikt?
En vervolgens zei hij, en dat is klassiek theologisch, dat de zonde van de onkuisheid, dat is beroerd, maar de hoogmoed is het ergste. En dat heeft hij. Gewoon uit zijn theologieopleiding heeft hij de Summa Theologiae van Thomas van Aquino gelezen. En daar staat inderdaad ook in dat de hoogmoed een ergere zonde is dan de onkuisheid. Omdat de hoogmoed zorgt echt dat de wereld verandert in die zin dat alles om jou heen draait.
Ja, ja. Nou, het komt dus uit het boek Hoofdzaak van de Theologie, klassiek boek uit 1265 van Thomas van Aquino. Dus ja, die theorie
1265.
Dus ook wel een tijdje in omloop.
Ja, precies. We hadden het kunnen weten.
Donatello Roos dat niet wist.
Nee, nee, precies. Ja. Jongens, doe onderzoek. Ja, precies. Nou, gelukkig hebben we jou daarvoor, Frank. Maar hoogmoed, dus de ergste zonde. Wat is de rest van de ranglijst als we dan toch bezig
toch
zijn?
Dat, lijstjes. Ja. Zo. Ja, precies. Hoogmoed en het ergste op nummer 1. En voor de rest van de lijst nog even Paul van Geest.
De tweede is de hebzucht. De derde is de lust. De vierde is jaloezie. De vijfde is onmatigheid. Vraatzucht, gulzigheid. De zesde is woede. En de zevende is luiheid.
Ja, nou goed, nu zijn er ook theorieën die zeggen uiteindelijk is alles lust of is alles hebzucht of alles komt neer op luiheid. Maar goed, de vraag of er een ranglijst bestond voor de ergheid van de hoofdzonde of is dat voor de gelegenheid, nou ja, dat bestaat blijkbaar al.
Ja.
En waarschijnlijk ga ik nu naar de hel vanwege het factchecken van de, van de paus.
Maar welke zonde is het bij jou het ergste?
Allemaal, ik heb ze allemaal. Dus ik denk dat ik zo even moet biechten bij vader Verrips.
Ja. En Iwan, hoe zit het bij jou?
Ik kan er geen uitlating over doen.
Je bent journalist, dus luiheid.
Zag je nog wel met het laatste koekje voorbij lopen net?
Ja, de hostie bedoel je.
Oh ja.
Dankjewel, Frank.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.